Vandaag is het Vaderdag, dat is al meerdere keren gezegd. Een bijzondere dag ook. Niet iedereen is vader, maar wel iedereen heeft een vader. Of heeft een vader gehad, want anders zou je niet kunnen bestaan. En vandaag is ook zo'n dag om je dankbaarheid ook te tonen aan je vader. Het thema van vandaag heeft ook alles te maken met vaderschap, maar dat zal ik straks wat verder uitleggen. De meeste tijd die wij in ons leven ergens aan geven, dat is aan ons werk. En als onze jaartekst ook zo zegt, u bent het licht van de wereld, dan is het vooral van belang om na te denken over wat het betekent ook in ons werk. En hoe dat we op ons werk ook echt een licht kunnen zijn. Er is nog een andere reden waarom het ook goed is om na te denken over werk. En dat is dat we nog wel eens een keer zien dat werk moeite met zich meebrengt. En bij ons op de kring, daar kwam het ook echt regelmatig aan de orde. Mensen die hun baan dreigen te verliezen en uiteindelijk ook echt verliezen. En als je werkloos thuis zit en de stress ook van het solliciteren, van het jezelf verkopen, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil. Er is een ander punt wat we zien met betrekking tot werk, en is dat veel jonge mensen, jonge gezinnen waar ook beide ouders werken, erg aan het overleven zijn. En daar vraagt werk, opvoeden, huwelijk, gezin, huishouden, zoveel dat er vaak ook op de tenen gelopen moet worden. En als er dan eentje ziek wordt, en ook als je dan nog je licht moet laten schijnen op je werk, dan is dat als het ware alsof het licht echt uitgaat. En je kunt je zo afvragen, zou dat nou de bedoeling van God zijn met werk? Als je zo op je tenen moet lopen en als je moe bent, zou dat Gods bedoeling zijn met werk? Laten we eens verder gaan kijken wat God zegt over werk. En ik spreek een aantal keer hierover en die serie heet ook Werk, Branden of Uitbranden. David heeft een mooie dia daarvan gemaakt met al die thema's erop. De vorige keer hebben we stilgestaan, de eerste keer, bij werk zegen of vloek. We hebben gezien dat werk geen noodzakelijk kwaad is. Maar dat God ons zo gemaakt heeft en dat we ook bedoeld zijn juist om ervan te genieten. Het is een levensbehoefte van de mens om te werken. En God werkt ook, en dat doet hij nog steeds. God werkt als schepper, hebben we gezien. Hij werkt ook als zorgverlener. En hij werkt ook door anderen heen. En ook te bedenken dat wij ook zo naar zijn beeld geschapen zijn. We hebben ook gezien dat er een cyclus is van werk en rust. Een dagelijkse cyclus voor onze lichamelijke rust. Maar ook een wekelijkse cyclus voor de rust voor onze ziel. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij Gods plan met werk. En we hebben gezien dat plan van God dat revolutionair is. Het gaat niet om geld verdienen of zo, of om zelfontplooiing. Nee, het is een revolutionair plan van God. Daar krijgt iedere vorm van werken, betaald of onbetaald werk, een verheven doel. En dat doel is God eren en je naaste lief te hebben en te dienen in je werk. En vandaag wil ik met jullie nadenken over het volgende thema. En eigenlijk is het een vraag. Werken om zekerheid van je bestaan. En ik wil dat doen aan de hand van een Bijbelgedeelte. Dat is uit Lucas 12, vers 13 tot 34. Ik zal dat voorlezen uit de Bijbel en straks alle teksten zal ik op sheet laten zien. Maar dit is wat groter stuk, dat zal ik zo voorlezen uit de Bijbel. Dat is Lucas 12, vanaf vers 13 tot 34. En er staat in Lucas 12, vers 13. En iemand uit de menigte zei tegen hem: meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: mens, wie heeft mij tot een rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hem: kijk uit, wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hem een gelijkenis en hij sprak: het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: wat zal ik doen wanneer ik geen ruimte heb om mijn vruchten op te slaan? En hij zei: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal erin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: ziel, je hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: dwaas, en deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En hij zei tegen zijn discipelen: daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat u eten zult, of over uw lichaam waarmee u zult kleden. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven. Ze zaaien niet en maaien niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur. En God voedt hen. En hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toevoegen? En als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. En als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen overgeworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen? En vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen je erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleinkudde. Want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor jezelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden? Vader, we danken u wel voor uw kostbaar woord. En we hebben dat lief, Vader. En ik wil u zo bidden vanmorgen als we hierover nadenken, dat u ons zo zegent, dat we uw woord mogen verstaan en dat uw woord ook echt zo tot leven brengt in onze harten. Heer, wilt u zo zegenen en spreken en luisteren. We hebben u in alles nodig, Vader. In Jezus' naam. Amen. Waarom werk je? Waarom sta je iedere morgen op? Smeer je boterhammen, hou je stille tijd en ga je naar je werk? Nou, zullen we misschien zeggen, dat is niet zo moeilijk. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn gezin. En er moet ook brood op de plank zijn. En de Bijbel zegt ook heel duidelijk, wie niet werkt, die zal niet eten. Dus ik werk om in mijn levensonderhoud te zien en ook voor mijn gezin. En waarom werken jullie dan allebei? Nou, dat is ook niet zo moeilijk. De hypotheek, hè. De hypotheek. We willen alles en netjes aan onze verplichtingen voldoen. En met één salaris gaat dat gewoon niet. En we hebben toch een plek nodig om te wonen. Dat klinkt toch heel normaal en logisch, of niet? Maar laten we even naar een paar voorbeelden kijken. Als je werkt voor je levensonderhoud. Neem nou bijvoorbeeld een dokter, als die werkt voor zijn levensonderhoud. Als dat zo is, dan beoefenen ze in de eerste plaats de geneeskunde niet om lijden te verlichten of om genezing te bevorderen, maar om te voorzien in een eigen levensonderhoud. En dan is de genezing van de patiënt een mooie bijkomstigheid. Of bijvoorbeeld advocaten. Ze nemen een zaak aan niet omdat ze een passie hebben voor gerechtigheid. Nee, omdat gewoon recht hun vak is. En om op die manier brood op de plank te krijgen. En als je zo naar een paar van die voorbeelden kijkt, en dan voel je al aan dat het doel van werk niet kan zijn om te voorzien in je levensonderhoud. En toch zijn we op een of andere manier hier vaak mee bezig. En dat heeft te maken dat er nog een veel diepere behoefte van de mens eronder ligt. En dat is de behoefte aan zekerheid van bestaan. Dat gaat niet alleen over ons levensonderhoud voor vandaag en morgen. Maar we hebben een diepe behoefte aan zekerheid voor de toekomst. En ik denk dat uit zich ook in allerlei vormen van verzekeringen. Wij betalen ons blauw aan verzekeringen om onze toekomst veilig te stellen. En naast de verzekeringen zijn er ook nog de pensioenen. En die moeten onze verre toekomst veilig stellen. Het model dat je elkaar dient en voor elkaar zorgt is verlaten. En daarvoor moet je zorgen voor je eigen bestaanszekerheid. En als we in de kracht van ons leven zijn, dan werken we niet om anderen te dienen. Nee, we werken om onze eigen toekomst veilig te stellen. Iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk. Zorg dat je de goede verzekeringen afsluit. En dat je een goed pensioen regelt. Je verzekert je huis, je inboedel, je auto, je fiets, je ruiten, je smartphone, je zonnecellen, je gebed, je vakantie. Je verzekert ook voor het geval dat je arbeidsongeschikt wordt. Je verzekert je ziektekosten. En tenslotte verzekeren we ook onze uitvaart. En als we één ding zeker weten is dat we doodgaan. Tenzij dat Jezus terugkomt, dat hebben we vorige week gehoord. We zitten zo in een systeem dat we niet beter weten en ook niet makkelijk iets anders kunnen. Maar dat systeem dat eist wel zijn tol. En laten we eens kijken wat Jezus ervan zegt. En het is altijd bijzonder om naar het onderwijs van Jezus te luisteren. En Jezus is ook degene die ons er vrij van kan maken. En Jezus die spreekt zelf vlak na elkaar over dit onderwerp twee groepen mensen aan die werken. De ene groep is de groep rijken. En de andere groep is de groep die het niet zo breed heeft, de minder bedeelde. En beide groepen hebben zo hun eigen valkuilen. De ene groep die heel veel heeft, vertrouwt op zijn rijkdom. En de andere die heel weinig heeft, maakt zich echt zorgen voor de toekomst. En je ziet eigenlijk, allebei de groepen hebben hetzelfde probleem. Ze zijn allebei bezig met het zorgen voor hun eigen bestaanszekerheid. En Jezus begint met de groep die goed bedeeld is. Laten we eens even dat nog een keer lezen. In het 15e vers staat dan: en Jezus zei tegen hen: kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Kijk uit, wees op je hoede voor hebzucht. Eigenlijk is het een dubbele waarschuwing die hier staat. Kijk uit en wees op je hoede. En wees op je hoede, dat geeft ook aan dat het dat heel makkelijk, dat je daar heel makkelijk in verzeild kan raken, dat het je leven kan binnensluipen. Je bent gewoon lekker bezig, lekker aan het werk. En de hebzucht kan heel makkelijk in je leven gaan nestelen. Wie wil er nou eigenlijk niet voor zijn 40ste binnen zijn? De grote slag staan voordat je 40 bent en dan gaan renteneren. Dat is toch ook heel verleidelijk? En dan vertelt Jezus een gelijkenis. En dan zegt hij. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: het land van een rijke man had veel opgebracht. Het gaat hier over een rijk man. Hè? En het land van die rijke man heeft veel opgebracht. Dus hij was al rijk. En nu komt er ook nog een heel goed jaar aan, omdat het land heel veel heeft opgebracht. En wat gaat deze rijke man eigenlijk met zijn extra rijkdom doen? De rijkdom van het jaar. Laten we lezen. En er staat: en hij overlegde bij zichzelf en hij zei: wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en groter bouwen. En ik zal er in al mijn koren mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: ziel, je hebt vele goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Wat gaat deze rijke man doen? Gaat hij zijn rijkdom delen met anderen die het nodig hebben? Nee, dat doet hij niet. Wat hij besluit is dit. Hij gaat zijn schuren afbreken en grotere bouwen. En hij slaat alles op voor zichzelf en gaat rentenieren. Logisch toch? Of niet? Of denk je dat je het zelf anders gedaan zou hebben? Jezus zegt: kijk uit, wees op je hoede, want voor je het weet trap je er zelf ook in. En je ziet die rijke man die dacht aan zichzelf en hij werkte aan de zekerheid van zijn eigen bestaan. En hij had geluk, hij was vroeg binnen. En je ziet ook, hij had ook een behoorlijke ego. Toen hij een goed jaar had en een grote oogst binnenhaalde, die eigenlijk niet in zijn huidige schuren paste, had hij ook gewoon een extra schuur kunnen bouwen voor dat extra van die jaar om op te slaan. Ja, had ook gekund. Maar dat deed hij niet. Hij ging als de bestaande schuren afbreken en hij ging grotere bouwen. Kijk eens wat een geweldig bedrijf ik heb en welke grote schuren ik heb. Kijk, wat Jezus hier aansnijdt is wat er gebeurt als je veel hebt en er komt nog behoorlijk wat bij. Laat ik zeggen wat onze eerste reactie is, dat is hebzucht, dat is binnenhalen, die hap. Dat is ook regelmatig in het nieuws als het gaat over de bonussen van de bankdirecteuren. De salarissen zijn sowieso al groot, maar daarbovenop nog proberen om een grote bonus binnen te halen. Maar ik denk wat de bankdirecteuren laten zien, dat het ook in ons zit. En jij zegt niet voor niks, kijk uit. Wees op je hoede voor hebzucht. Stel je hebt zo'n bedrag, een behoorlijk bedrag op de bank staan. En er komt een groot bedrag bij, misschien van een erfenis of zo. Wat doe je dan zelf? Wat doe je dan met dat bedrag op de bank? Vergroten of ga je mee geven? En als je niet uitkijkt en op je hoede bent, dan is de kans ook groot dat we gegrepen worden door hebzucht, wat Jezus zegt. En in plaats van de morele verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de behoeften van anderen, verzamelt hij zich voor zichzelf schatten en is hij niet rijk in God, zegt Jezus. Jezus die verbiedt geen rijkdom, maar hij waarschuwt zijn toehoorders wel voor de gevaren van de rijkdom en de consequenties voor de eeuwigheid. De verleidelijke neiging tot genotzucht en zelfgenoegzaamheid en hebzucht. En de wereld is geobsedeerd door bezit. Maar de discipelen die moeten het kenmerk hebben van uitzonderlijke vrijgevigheid. En het beste medicijn tegen hebzucht, dat is vrijgevig zijn. Weggeven. Probeer het maar. Het werkt echt. De rijke die heeft veel, maar hij denkt niet aan uitdelen of weggeven en daarvan genieten. Maar hij houdt het voor zichzelf en hij bouwt een nog grotere schuur. En Jezus zegt dan, in de volgende verse, maar God zei tegen hem, dwaas, en deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, van wie zal het zijn? En zo is het met hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Zo is het met hem die schatten voor zichzelf verzamelt. Schatten voor jezelf verzamelen is niet de bedoeling. En als je met werken schatten voor jezelf verzamelt, dan zit je ernaast. Als je schatten voor jezelf verzamelt om jouw toekomst veilig te stellen, dan ben je niet rijk in God. En deze man heeft schatten voor zichzelf verzameld. Maar nu hij sterft, gaat alles in andere handen over. Alles wordt verdeeld. Hij kan niks meenemen. Het gaat allemaal over in andere handen. Zonder dat hij ervan kan genieten van het geven. De andere groep die Jezus aanspreekt, zijn naar het lijkt de minder bedeelden. Zij maken zich bezorgd om wat ze zullen eten en waarmee ze zullen kleden. Maar ik denk, in ons land zullen denk niet zoveel zijn die zich afvragen wat ze morgen zullen eten. Of ze morgen nog wel genoeg hebben om zich te kleden. Het uitzicht denk ik op een wat andere manier om rond te komen. Maar die zorg die is er wel. Wat je nu ziet als je een huis gekocht hebt om te wonen. Maar de hypotheek zo groot is dat je allebei moet werken. Maar als je allebei werkt, dan heb je misschien ook wel allebei weer een auto nodig die extra kosten met zich meebrengt. En als je allebei werkt, dan heb je ook de kinderopvang nodig. En die is pas echt duur in Nederland. En we zijn aan het rekenen hoe het allemaal passend krijgen en allemaal rond moeten krijgen. En als er eentje ziek wordt, ja, kunnen we dan nog wel alles betalen? Stel dat er eentje niet meer kan werken, hoe moet het dan? En die ene groep die we net gezien hebben, die heeft overvloed, maar die bekommert zich alleen om zichzelf, om zijn eigen toekomst te verzekeren. En die andere groep die geen overvloed heeft, maakt zich ook zorgen over de toekomst. En beide groepen zijn met zichzelf bezig met het regelen van de eigen bestaanszekerheid. En dan gaat Jezus ook over deze groep geweldig onderwijs geven. Laten we dat eens lezen. In het 23e vers. En er staat dat Jezus zegt dat het leven is meer dan het voedsel en het lichaam is meer dan de kleding. Let op de raven. Ze zaaien niet. Ze maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer, geen schuur en God voedt hen. En hoe ver gaat u de vogels te boven? En wat Jezus hier laat zien is dat het leven veel meer is dan het voedsel. En dat God het is die zorgt voor ons leven. En om dat duidelijk te maken zegt hij, let op de raven. En raven is tenminste, ik vind dat is eigenlijk een onaantrekkelijke vogel. En zingen kan hij ook niet mooi. Hij krast maar wat. Ja? En Jezus zegt, let op die raven. Ze zaaien niet, ze maaien niet. Ze hebben geen voorraadkamer, geen schuur. Maar God voedt ze. Ja, die vogels die maken zich geen zorgen. Anders zouden ze wel wat voedsel verzameld hebben of ergens opgeslagen hebben. Nee, die raven die maken zich geen zorgen. Want God zorgt voor ze. En dan zegt Jezus, hoe ver ga je de vogels te boven? Dus als God voor de raven zorgt, dan zal hij zeker voor jou zorgen. En Jezus gaat verder en zegt, wie toch kan met bezorgd te zijn een el tot zijn lengte toevoegen? En als u dan ook het minst niet kunt, waarom bent u over die andere dingen bezorgd? Jezus zegt eigenlijk, wat heb je eraan, wat levert het op om je bezorgd te zijn? Kun je daar een el tot aan je lengte toevoegen? Nee, natuurlijk niet. Dus wat je hier ziet, we maken ons druk om de dingen die we niet kunnen beïnvloeden. En daardoor blijven de dingen die we wel kunnen beïnvloeden, die blijven liggen. Dit is een principe die een bekende schrijver, Stefan Covey, ook beschrijft in zijn boek. En hij noemt dat de circle of concern en de circle of influence. De cirkel van de dingen waar je druk over maakt en de cirkel van de dingen die je kunt beïnvloeden. En als je je druk maakt om de dingen die je niet kunt beïnvloeden, dan heb je allerlei zorgen waar je niets mee kunt. En Jezus zegt hier als het ware, maak je niet druk om de dingen die je niet kunt beïnvloeden, waar jij niet van bent, maar daar is God van. Hij gaat verder. Let op de ladies, hoe zij groeien, ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. En als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, hoeveel te meer u kleingelovigen. En u vraagt niet wat u eet of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. En uw vader echter weet dat u deze dingen nodig heeft. En hier zie je opnieuw dat God zorgt voor zijn schepping. Nu gaat het niet over de dieren, maar over de planten. Ja, de lelies, ze werken niet en ze spinnen niet. Maar God bekleedt ze met een heerlijkheid waar zelfs Salomo niet aan kon tippen. En zelfs het gras zorgt God voor. En wat is nou gewoner als het gras? Dus maak je niet bezorgd wat je eten zult en drinken, want God zorgt voor je. Als je wel druk maakt hierover, dan leef je als het ware zonder God op dit terrein. Dan probeer je het zelf op te lossen. En dat is heel natuurlijk, want Jezus zegt, alle volken van deze wereld zoeken deze dingen. Maar het is echt een keuze om anders te leven. Leef en geloof echt wat Jezus zegt. Uw vader weet dat u deze dingen nodig hebt. In hetzelfde hoofdstuk, een paar versen eerder, daar zegt Jezus dat al de haren van ons hoofd geteld zijn. En daarmee maakt hij eigenlijk duidelijk welke zorg en bescherming waar wij mee omringd zijn. Als al de haren van onze hoofd geteld zijn, en dan valt er ook niet één zomaar ervan af zonder dat God het weet. En in plaats van je druk te maken over de dingen die je toch niet kunt beïnvloeden, de circle of concern, moet je je druk maken over de dingen die je wel kunt beïnvloeden. De circle of influence. Waar moeten we ons dan wel druk over maken? En dat zegt Jezus eigenlijk heel duidelijk in het volgende vers. Waar we ons druk over moeten maken. Vast wel eens vaker gehoord. En er staat maar zoek het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Zoek het koninkrijk van God, zegt Jezus. En waar jij je nu druk om maakt, dat krijg je vanzelf. Maak je druk om de dingen die je wel kunt beïnvloeden. Maar wat is dat koninkrijk van God zoeken? En waar gaat dat over? Dat koninkrijk van God is een rijk van liefde en van gerechtigheid. Dus het gaat erom om God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. En mijn levensonderhoud dan? Dat komt goed. Want Jezus geeft je een veel hoger doel. Hij zegt, zoek eerst dat koninkrijk van God en dat levensonderhoud, dat zal je erbij gegeven worden. Natuurlijk moet je voedsel hebben en kleding hebben en een dak boven je hoofd. Maar daar zorgt God voor. Maar waar we hierin uitgedaagd worden, is juist om dat koninkrijk van God te zoeken. Dat is onze naaste lief hebben, onze naaste diemen te dienen met het werk dat we doen. Moet ik dan niet werken om mijn gezin te onderhouden? Ja, natuurlijk wel. Maar misschien zal ik nog eens een voorbeeld geven. Als het vergelijkt met autorijden. Het doel van autorijden, dat is niet tanken. Ja? Het doel van autorijden is dat het jou verplaatst van A naar B. En natuurlijk moet je van tijd tot tijd tanken, want de motor moet blijven draaien. Nou, dat even omzetten naar werk. Het doel van werken is niet geld verdienen. Het doel van werken is dat we God en anderen dienen. En natuurlijk moeten we een rechtvaardig loon ontvangen om te voorzien in ons levensonderhoud, want de motor moet blijven draaien, de schoorsteen moet blijven roken. Vandaag is het Vaderdag. En denk zeker vaders, die voelen zich verantwoordelijk voor de zorg van hun gezin. Ik weet het uit mijn eigen leven, maar ik zie het ook weer bij mijn zonen terug. Zij voelen zich verantwoordelijk voor de zorg van hun gezin. En dat is goed. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat het juiste perspectief staat. In afhankelijkheid van God. Zoek eerst dat koninkrijk van God. Wat je gezin als eerste nodig heeft, hè, is het koninkrijk van God. Het koninkrijk van liefde en gerechtigheid in je gezin. Dus samenvattend zouden we kunnen zeggen dat als we werken voor zekerheid van ons bestaan, als het ons goed gaat, dan ligt het gevaar van hebzucht op de loer. En ook van vertrouwen op onze eigen rijkdom. En als het minder goed gaat, dan maken we ons zorgen wat we morgen zullen eten, of dat we ons morgen zullen kleden, of hoe dat we onze hypotheek afbetalen en de kinderopvang betalen. Maar Jezus zegt, wees nu niet bezig met de zekerheid van je bestaan. Maar zoek eerst het koninkrijk van God in je werk. Zoek hoe dat je God kan liefhebben in je werk en je naaste kan dienen met je werk. Nou, de grote vraag is dan natuurlijk altijd weer, hoe? Hoe zou het nou moeten op mijn werk? Hoe kan ik daar nou het koninkrijk van God zoeken? Nou, ik kan daar geen pasklaar antwoord op geven, maar wel een paar tips die ik zou willen geven. Ik denk het eerste wat heel erg belangrijk is, is je houding in je werk en naar je collega's toe. Om niet voor jezelf te werken, maar om anderen te dienen en te helpen. Probeer ook zo eens naar je werk te gaan of zo thuis te werken. Hè? Met de vraag aan de Heere God. Heere God, hoe kan ik vandaag uw koninkrijk zoeken? Door anderen te dienen. En wilt u mij daar vandaag in leiden? En tweede, denk ik, hoe dat je het koninkrijk van God kunt zoeken is door jouw vakbekwaamheid. Zorg dat je goed wordt in je vak. Want hoe vakbekwamer, hoe beter je anderen kunt dienen in je werk. Dus jezelf ontplooien en jezelf ontwikkelen is niet voor je ego, maar juist om anderen beter te kunnen dienen. En daar wil ik het graag ook de volgende keer over hebben in de volgende preek hierover. En een wereld, of een bedrijf, of een gezin, of een gemeente, waar mensen elkaar dienen met de gaven en talenten die ze van God gekregen hebben, daar is een feest om deel van uit te maken. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid aan. De rest zal erbij gegeven worden. Amen. Zullen we een moment stil zijn en erover nadenken? En wil ik zo ook afsluiten met gebed.